Ja, Hans, een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 327. En we beginnen eigenlijk met ons inmiddels wekelijkse medische bulletin. Maar het is, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, Hans. Jij bent fit en ik ben fit. We zijn gewoon weer helemaal terug, jongen. Hè?
Ja, goed nieuws. Geen gekuch meer en geen gerochel en gesnot en dergelijke. Nee. Even hout vasthouden, maar ik heb de indruk dat ik beter ben.
Maar Hans, 9 maart en we zijn eindelijk een keer fit. Dat is ook wel bizar, hè?
Ja, het werd tijd. Ja.
Ook 10 maart. We nemen op 9
maart. De winter nu absoluut afgelopen is. Dat kan ook.
Ja, dat zou ook wel kunnen. We hebben in Nederland, ik denk bij jullie ook, hè, wij hebben echt een heerlijk weekje achter de rug. Echt zacht lenteweer. Ik heb mijn eerste buitenfietstraining alweer erop zitten. Het is echt genieten, hoor je.
Ja, de meeste gedeelte bij ons wel. Bij ons was het zaterdag schitterend weer. Maar ik ben dan in de namiddag richting de zee vertrokken, omdat ik zondag op de North Sea Trail in Kokseide moest piekeren. Ja, en daar was het gewoon een en al mist en koud. En ja, zondag hebben we op wedstrijddag ook pas de zon gezien. Het laatste uur van de wedstrijd, ergens zo rond 3 uur, is de zon er doorgekomen. Maar daarvoor was het gewoon mistig en zag je de zee nauwelijks liggen 's ochtends. Dus het was niet overal een pretje, maar eigenlijk mogen we niet klagen, want het is lekker droog. Temperaturen zijn aangenaam. Voor te lopen was het schitterend weer overigens zondag. Ik ben zaterdag ook voor het eerst weer sinds mijn ziekte gaan lopen. Ging goed. En ik was ook aan het genieten van in het zonnetje te lopen. Ik loop altijd samen met de hond. Ik praat daar ook tegen soms onderweg. En ik heb het ook letterlijk tegen hem gezegd van hoe zalig is dat wij hier aan het lopen zijn in de zon. Dus,
en wat zei hij terug dan?
Weinig. Hij keek me naar aan van wat ben je nou aan het zeggen. Dus,
Nou snap ik het. Waarom je het zo leuk vindt om die podcast met mij te doen. Dan krijg je tenminste reactie. Maar die hond die zegt niks terug natuurlijk.
Nee. Maar ik kan er dan ook alles tegen zeggen.
Ja, dat is ook weer waar. Dat is ook weer waar. Hans, we gaan natuurlijk beginnen met
hoogtepunten.
Ja, de wedstrijd van afgelopen weekend. En dat was gelijk een echte klapper. Ironman Nieuw-Zeeland. Het was echt een prachtig startveld daar. Maar zeker bij de mannen. Kijk, bij de vrouwen natuurlijk wel. Daar was het de topfavoriet Cat Matthews die het helemaal waar maakte. Laten we daar gewoon eens even mee beginnen.
Ja,
dat is wel een keer leuk ook.
Goeie.
Dan komen we zo direct inderdaad bij de mannen waar de topfavoriet het zeker niet waar maakte. Maar Cat Matthews deed dat dus wel. En Cat Matthews schrijft er maar vast op, Hans. Die zal wel weer de pro-series gaan winnen, denk ik. Want ze is echt ontzettend sterk. Heeft de afgelopen 2 jaar natuurlijk al de pro-series gewonnen. Dus die Ironman pro-series. En legt nu alvast met de overwinning van deze hele deze long distance een hele goede basis voor in ieder geval weer een heel goed klassement. Al is het seizoen natuurlijk nog ontzettend lang. Maar belangrijker, denk ik, is dat ze gelijk weer laat zien dat ze eigenlijk nu al, en ik zei het net al, hè, 10 maart, ze is echt in topvorm al. Want als je heel eerlijk bent, ze gaf weinig vrouwen de kans om met haar mee te gaan, toch?
Ja, twee die dan wel meegingen op de fiets. Dat vond ik eigenlijk wel verrassend. Maar als je dan ziet naar welke tijden dat zij snelt, met een marathon van 2 uur 51, parcoursrecord van Chelsea Sodaro echt wel verpulverd. Dit is echt wel je visitekaartje helemaal aan het begin van het seizoen afgeven. Want 8 uur 28 bij de dames, dat is echt wel een toptijd. Zeker op het parcours van Taupo. Het is geen traag parcours, maar het is ook niet het allersnelste. En dan daar 8 uur 28 neerzetten, ja, dat is echt wel een hele mooie. En ze pakt dan in die marathon toch nog dik 6, bijna 7 minuten op Hannah Berry en dan Lotte Willems, heel knap derde. Maar ja, ook op 11 minuten uiteindelijk. Hè. Dus ik denk zelf persoonlijk overigens dat Hannah Berry en Lotte Willems zich wat opgeblazen hebben door te proberen om met Cat Matthews mee te gaan op de fiets. Want je zag heel snel dat Cat Matthews dat gat dichtte naar de kop. En ik had eigenlijk vanaf dat moment verwacht van nu krijgen we lang een solo. Maar dat gebeurde niet echt. Hannah Berry en Cat Matthews en Lotte Willems, die waren eigenlijk ook wel supergoed.
Ja, maar ik geef ze ook wel groot gelijk, Hans. Want je zou natuurlijk kunnen zeggen van laat die Cat Matthews maar gaan. Want die reed toch nog een kuchje. Maar die reed in de eerste 25 kilometer of zo de gat van, wat was het? 2 minuten, geloof ik. 2,5 minuut na het zwemmen.
2,38 was het verschil na het zwemmen.
Ja, precies. Dat reed ze heel snel dicht. Dus dan zou je inderdaad kunnen zeggen, nou, als ze voorbij komt, laat hem maar lekker doorbrommeren. Zoals Tristan Olij dan zou zeggen. Maar kijk, je weet ook, Cat Matthews, die loopt op papier veruit de snelste marathon. Dus als je haar laat gaan, dan ben je sowieso verloren, want dat gat ga je echt niet dichten. Dus ja, ik snap wel dat je dan bij wijze van spreken uit een extra vaatje gaat tappen om op de fiets gewoon lekker mee te rijden, daar een beetje je profijt van te hebben. En dan bij de marathon gewoon je eigen race te gaan lopen en te zien waar het schip strandt.
Ja.
En in het geval van Lotte zie je natuurlijk dat zich dat uitstekend heeft uitbetaald. Want ze had het best wel zwaar in de marathon, denk ik, als je ook naar de tijden kijkt. Je ziet dan ook dat bijvoorbeeld...
En ze werd ook nog stevig opgejaagd, hè? Want de Jewett, die was echt kilometer na kilometer dichterbij aan het komen.
Ja, maar dan houdt ze dus uiteindelijk toch nog, wat was het, 1,5 minuut of zo, geloof ik, op de streep over. Dus weet je wel, heb je je derde plaats te pakken? Je hebt belangrijke punten voor die pro-series te pakken. Nou, je hebt je slot voor Kona te pakken, maar die had ze al. Daar had ik even trouwens een foutje mee gemaakt, want ik had opgeschreven dat ze haar slot te pakken had. Maar die had ze natuurlijk al in december, toen ze Western Australia won.
Ja, ja.
Maar dat zegt ook al wel wat, hè, Hans, dat je nu op 9 maart zit, of nogmaals 10 maart, sorry, als die online komt. En zij heeft gewoon al 2 wedstrijden te pakken waar ze eigenlijk een slot wint.
Ja, 2 keer podium, hè? Ja.
Ja, dat is sterk, hè, Hans? Zij blijft sterk, die Lotte Willems. Ja. Ik verbaas me daar wel eens over. Want en dat zeg ik, ik zeg het toch nog maar eventjes voor de zekerheid bij. Ik zeg dit met alle respect. Kijk, Lotte Willems is niet de jongste. En ze is echt gepokt en gemazeld, zo zeg je dat toch?
Ja, ja.
Zij is gewoon... elke keer weer sterk, Hans. Het is echt knap.
Ja, ja, het is eigenlijk hoort ze thuis in het rijtje topfavorietes. Ze wordt altijd een beetje, heb ik de indruk, als outsider bestempeld. Maar als je nu ziet van ja, je wint Western Australia, je staat op de 3e plaats in Nieuw-Zeeland. En dat was best wel een topveld, hè, want ze laat daar nog wel wat toppers achter zich. Hè, want het is niet alleen kijken naar de dames voor je. Maar als je ook ziet van een Rebecca Clark, een Tamara Jewett die achter haar finish, een Fenella Langridge. Dat zijn echt wel namen. Ik bedoel, het was een sterk veld bij de dames. Danielle Lewis, Regan Holyoke, de titelverdedigster. Ja, die worden allemaal afgedroogd door Lotte Willems. En dan mag je eigenlijk inderdaad, en net zoals wij eigenlijk een tijd terug zeiden van Menno Koolhaas en mogelijk een Jelle Geens voor Kona, mooie battle. Ik denk dat we Lotte Willems, ik denk niet dat hij in Kona echt tot de topfavorieten gaat horen, maar dat gaat er ook wel eentje worden, denk ik, die mee kan strijden voor een top 10 in Kona.
Ja, en ik moet wel zeggen, kijk, Lotte... die staat er nu aan het begin van het jaar ook totaal anders voor dan vorig jaar. Hè? Want vorig jaar had ze natuurlijk die grote problemen met die gordelroos. Waardoor ze echt wekenlang zenuwpijn heeft gehad. Niet in de zon kon zitten en dus ook niet kon trainen. Heel veel wedstrijden toen moeten cancelen of niet haar niveau heeft kunnen halen wat ze normaal zou halen. Pas einde van het seizoen ging het een stuk beter. Maar nu heeft ze dus inderdaad een overwinning op zak. Ze heeft deze 3e plaats op zak. En in tegenstelling tot vorig jaar, want toen kwam dat nieuws natuurlijk ook ineens naar buiten, dat ze uit dat P-wachtteam was. Hè? En toen zeiden wij ook al tegen elkaar, uit alles bleek dat niet in goed overleg was gegaan.
Nee.
Lotte is daar nooit helemaal uiteindelijk over doorgegaan. Maar dat was wel duidelijk dat het niet helemaal goed zat natuurlijk. Het was ook helemaal uit het niets. Maar nu heeft ze, en dat heeft ze inmiddels... Ik kijk gelijk eventjes op de Instagram, 6 weken geleden al. Heeft ze ook weer een nieuwe ploeg. Hè? Ze zit nu bij de Team Infinite. Dus weet je wel, een totaal andere situatie waarin ze nu zit, Hans. En dan merk je, en ik denk dat zich heel snel uitbetaalt in die wedstrijden, dan heb je ook een beetje gemoedsrust natuurlijk, hè?
Ja, ja, dat lijkt mij ook. Dat als je daar allemaal niet mee moet mee bezig zijn dan, en puur kan focussen op een sportief aspect, ja, dan zie je de resultaten. Voilà.
Ja, ja, nou, 3e plaats. Dus dat is echt een hele lekkere manier om je seizoen in haar geval vervolg te geven. Maar Cat Matthews, Hans, is er wat jou betreft dan ook gelijk echt wel een van de grote favorieten voor de grote races van dit jaar? Of is dat nog wel te vroeg?
Dat is misschien nog wat te vroeg, want het enige wat misschien Nieuw-Zeeland miste, was een van de echt grote namen naast Cat Matthews. En dan heb je het dus over het niveau Lucy Charles, Julie Daron,
Taylor Nip,
dat soort figuren. Dus... dan moeten we eerst nog eens even gaan kijken naar de confrontaties met die andere dames. Ik vond haar zeer sterk, ik zeg het, op de marathon. Ja, als je daar zo ver onder de 3 uur duikt als vrouw, ja, dat is best wel knap. En Ja, dat fietsen was eigenlijk ook wel goed. 4 uur 38. Hè, want uiteindelijk kijk je naar het feit van dat een Hannah Berry en een Lotte Willems meegaan. Maar die hebben ook, denk ik, wel serieus moeten doorfietsen. En het waren overigens geen gemakkelijke omstandigheden. En dan kunnen we ook zo dadelijk het bruggetje maken naar de mannen. Maar ik heb lang nog naar het fietsen zitten kijken. Ik moet eerlijk zijn, ik ben tussendoor wel even gaan slapen een paar uurtjes. Maar ik heb dan ook niet bewekker gezet. En was blij, want er gebeurde nog heel veel ook in de marathon bij de mannen. Maar ik vond bij het fietsen opvallend, Tim, ik weet niet of jij het gezien hebt, maar het was gewoon, zeker in die tweede ronde, was het slalommen geblazen.
Ja, maar het was op alle vlakken een hele rare wedstrijd, want er gebeurde echt van alles, veel mechanisch. Nou ja, je zegt het net al, Hannah Wells dan bijvoorbeeld, die stond al vroeg in de wedstrijd met een afgeslagen ketting langs de kant.
Hannah Berry, ja.
Van Hannah Berry, sorry. Ja. Dus er gebeurde wat dat betreft van alles. En dan slaan we inderdaad zo natuurlijk het bruggetje naar die mannen, want daar gebeurde eigenlijk nog veel meer wat dat betreft. Maar ik wil eigenlijk eerst nog heel eventjes, los van deze wedstrijd, omdat ik net aan jou vraag van kunnen we dan nu zeggen dat Cat Matthews een van de favorieten is voor de grote wedstrijden van dit jaar. Als jij nu een inschatting zou moeten maken. Kijk, het zegt nog helemaal niks. Hè? Het is koffiedik kijken, het is inschatten. Maar wie is nu dan eigenlijk echt de grote naam binnen de vrouwen profsport? Als je het hebt over die long distance. Wie is nou echt de grootste naam? Is dat dan inderdaad een Lucy Charles? Is dat een Cat Matthews? Is dat een Laura Philipp? Is het inderdaad Taylor Nip? Of is het Julie Dron? Het zou ook zomaar kunnen. Of is het heel iemand anders? Wie is nou echt de grote naam op dit moment?
Ik ga voor Lucy Charles Barkley.
Ja?
Ja, omdat dat, als je dat puur objectief bekijkt, is dat degene die en in de T100 geweldig goed heeft gescoord en in de Ironman Pro-series. Dus die doet het beste van twee werelden. En oké, dat is er dan niet uitgekomen in Hawaii. Hè. Dat verhaal kennen we ondertussen allemaal.
Dat is zoveel opzet, hè?
Hetzelfde voor Taylor Nip. Maar als je kijkt zonder dat, was Lucy Charles eigenlijk wel de dame van het afgelopen seizoen. Een beetje samen met Cat Matthews. Dus ik zet Cat wel op hetzelfde niveau als Lucy Charles en Taylor Nip.
En Solveig Lofsett zit daar dan wel onder wat jou betreft, ondanks dat ze Kona dus won vorig jaar.
Ja, daar heb je ook wel een punt.
En ik mis heel erg dan Laura Philipp, want dat is toch ook niet de minste.
Nee, klopt. Ja, op zich ja, dan praat je met, als je het dan over de Big Five moet hebben, dan zijn dat wel die dames, denk ik, effectief. Dan hebben we
er is er gewoon niet eentje. Dat kan je gewoon, dat, er is er niet één nu.
Nee. Ik zeg het qua naam, denk ik dat op dit moment Lucy Charles er net wat boven staat. Met kort daarachter op dit moment zeker in Cat Matthews. Solveig Lofsett is nog een beetje de opkomende belofte. Dus daar mag nog wat extra gaan volgen. Al heeft hij al heel mooie dingen laten zien.
Maar voor mij heeft Laura Philipp wel aanzienlijk meer aanzien dan Cat Matthews, eerlijk gezegd, hoor.
Nou, ik ben sinds het afgelopen seizoen toch meer richting Cat Matthews aan het neigen dan Laura Philipp. En ik weet ook niet waarom en waarin dat zit precies. Cat heeft natuurlijk die Ironman Pro-series gewonnen. En Laura Philipp en Hawaii, dat is ook nog geen geslaagde combinatie geworden. Ik zou die vijf graag een keer tegen elkaar zien uitkomen, liefst in Hawaii. Dat wordt dan echt wel de moeite, maar ja, we gaan het al zien in rood, hè, want daar krijgen we en Cat Matthews en Laura Philipp. Dus,
Voor de luisteraars even een tipje. Neem de voorspellingen van Hans niet al te serieus. Zijn glazen bol is nog niet helemaal werkend. Vorige week vertelde die natuurlijk al. Vorige week zat je al te vertellen, Hans. Christian Bloemenveld, die zou het allemaal wel gaan doen. Hoge VO2 max. Maar niet gelukt, hè, Hans?
Nee. Maar goed excuus. Goed excuus. Hè. Dus,
niet helemaal waar. Kijkt. Kijk, je zou kunnen zeggen. Voor de mensen die inderdaad helemaal gemist hebben, ze Aerobar die vloog er eigenlijk al heel vroeg af. Hè, na de eerste, 20 kilometer of zo. Ja. Heeft dus eigenlijk.
Ik heb overigens nog detailfoto's gezien van een vrijwilliger. Die in de wisselzone nog de banden heeft opgepompt van Christian Bloemenveld. En die heeft dan ook wat detailfoto's gemaakt van toen de fiets terug in de wisselzone stond. En dan zie je echt dat die aerobar afgebroken was. Want ik dacht eerst van, het is een kwestie van een losgekomen stuur.
Ja.
Maar is echt afgebroken. En gedaan is. Dat is ik weet niet welk merk het precies was, maar dat is geen goede reclame.
Waarschijnlijk hetzelfde merk als Jonas Schomburg vorig jaar, maar het gebeurt ineens vaak afgebroken stuurtjes.
Ja, ja.
Maar, kijk, hij heeft dus, wat is het, 160, 150 kilometer.
Ja, het gebeurde vroeg in het fietsen.
Ja, het gebeurde echt vroeg. En dan rij je dus gewoon zo lang met je volledige drukpunt, steunpunt, eigenlijk op je linkerarm.
Ja.
Dat is A, niet aerodynamisch meer natuurlijk. En B, het kost je ontzettend veel kracht, energie, lichamelijk. Maar ook mentaal is het natuurlijk best wel, eigenlijk gewoon kloten. Maar dan komt hij op een gegeven moment toch met een minuutje of twee of zo achterstand van de fiets. Ja, en dan zou je kunnen zeggen, oké, dan is het ineens, wordt het veel meer tijdens de marathon. Maar het zou natuurlijk best wel kunnen dat de inspanning van het fietsen een grote wisselwerking heeft gehad op die marathon.
Ja, want als je kijkt naar de beelden ook van het fietsen, er zit wel wat in een onnatuurlijke positie. Het ziet er niet uit. Ik heb een detailfoto van dat hij de aerobar vast heeft. Want heeft hij de hele tijd nog in zijn rechterhand gehouden. Natuurlijk ook, want dat waren ze ook aan het uitleggen. De shifter die zit daar nog bovenop. Dus als je wil schakelen, dan moet je dat nog wel bij de hand hebben. Op een gegeven moment heeft hij, want hij heeft wel mechanische bijstand of kunnen hebben, maar heeft daar niet echt gebruik van gemaakt. Is gewoon doorgereden. Maar toen was die aerobar plots weg. Overigens, de regie was weer niet echt helemaal top van de livestream. Livestream op zich was prima. Best wel goede beelden, maar het waren net zo dit soort momenten dat je denkt van ja, dat je dit mist, weet je. Dat zelfs de commentatoren zaten te zeggen van, hey, cameraman, ga nu eens naast hem rijden en geef eens een duidelijk beeld. Ja, dat duurde gewoon echt een kwartier voordat die man dacht van, oh, die heeft iets in zijn hand, dus dat ga ik toch eens van dichtbij filmen. Maar heel die houding ook, dat ziet er niet uit. Hij zit veel rechter op de fiets. En ik denk dat dat ook wel zijn invloed heeft van... want hij zou met rugpijn ook van de fiets gekomen zijn, heb ik nog ergens gelezen. Dus dat heeft ongetwijfeld allemaal wel meegespeeld. Maar, want ook dat hebben we niet in beeld gekregen, maar hij is blijkbaar ook al redelijk vroeg in de marathon aan het overgeven geweest.
Ja.
Dat gebeurt wel meer bij Christian Bloemenveld. Dus ik denk
nou ja, niet daar wil alleen ik inderdaad maar
dat afgebroken stuur was.
Nee, maar laten we het daar eens over hebben, Hans. Want kijk, dat een keer gebeurt... Ja, dat snap ik. En dat het twee keer gebeurt, dat begrijp ik ook. En begrijp me niet verkeerd, kijk, deze mannen en vrouwen die presteren echt op de limiet. Hè? Dus die zoeken echt de grens op. Dus dat het fout gaat en kan gaan, helemaal logisch. Maar wordt het niet een klein beetje nu een terugkerend probleem? Want het is echt al, hij heeft het een paar keer al gehad bij de grote races.
Ja.
Ja, dat is best wel, dat is wel even een dingetje, hè?
Ja, 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 inderdaad, inderdaad. En zoals die Noren alles zeer wetenschappelijk benaderen, neem ik ook aan dat zijn nutrition, dat ook wel een ding is. En, want hij neemt Morten, geloof ik, hè? En
dat zou ik niet weten.
Vrij goed voor de maag moeten zijn. Ja, dat zijn allemaal van die dingen dat ik denk van. En dan moet ik ook terugkomen op wat ik vorige week zei. Ik heb het ook nog in de titel gezet van het artikel over de Triathlon Praat podcast van vorige week. Van hoe hoog moeten we de lat leggen bij Bloemenveld? Want als hij niet wint, dan is dat groot nieuws. En dat blijkt nu ook weer. Ik denk dat wel iedereen het en zo wat alle triathlonmedia het erover hadden van de overwinning van Trevor Foley. We hebben zelfs Trevor Foley nog niet vernoemd op dit moment.
Nee.
Die komt nu voor het eerst voorbij. Dus quod erat demonstratum. Strandum. Het gaat vooral over Big Blue en het feit dat hij dan zesde wordt. Ik zeg het, de lat ligt ook wel enorm hoog voor hem, want je moet dat wel zeggen, met mechanische pech en 160 kilometer zonder aerobar, dan nog verwachten wij dat hij op het podium eindigt.
Ja, jij wel inderdaad, hè? Want ik had vorige week al gezegd, houd het een beetje in de gaten, een hoge VO2 max betekent echt nog geen overwinning. Maar jij was ontzettend koppig. Het zou je sieren als je nu je excuus aanbiedt, Hans, aan de luisteraars, want ja, om elke keer grote onzin te verkondigen, dat helpt ook niet echt, hè?
jij had de Trevor Foley wel juist geraden, hè? Ja,
ik had Trevor Foley, ja. Maar Hans, even zonder grappen dan. Trevor Foley, het zegt inderdaad heel veel dat wij, maar iedereen het vooral over Christian Bloemenveld heeft. En dan, nou ja, eigenlijk gewoon plat gezegd, dat zijn wedstrijd tegenvalt en dat Trevor Foley een soort bijzaak lijkt in wat eigenlijk echt een geweldige wedstrijd van hem was. Want laten we dat niet vergeten. Trevor Foley kwam met een toch wel forse achterstand uit het water. Ja. Rijdt vervolgens een ontzettend sterk fietsonderdeel waarbij die eigenlijk helemaal alleen inloopt op de grote namen. Want vergis je niet, het waren Bloemenveld, maar het waren ook mannen als Funk die echt aan het pushen waren.
Ja.
Uiteindelijk uitgestapt.
Ja.
Maar en vervolgens perst die Trevor Foley er nog een marathon uit, waar je u tegen zegt. En weet hij die wedstrijd gewoon in zijn voordeel te beslissen. En ja, dan is het heel erg zuur dat je inderdaad, nou ja, ik zou bijna willen zeggen, die dekselse Bloemenveld hebt waar iedereen het over heeft. Maar we moeten echt, dit moet echt benadrukt worden. Wat een ijzersterke race Trevor Foley hier neerzet. En wat dat dus gaat betekenen voor de rest van het seizoen, Hans. Want dit is dan ook wel iemand waar je heel erg sterk rekening mee moet gaan houden.
Ja, en dat had ik op voorhand niet echt meteen bedacht.
Nee. Ja,
want uiteindelijk is het ook nog, hij heeft nog niet superveel ervaring op de volledige Ironman. Vorig jaar vooral goede resultaten op de 70.3. Zijn vorige overwinning, zijn enige overwinning tot hiertoe, was Ironman Lake Placid in 2024. Maar nu, ja, hij loopt 2:35:42. 2:35 op de marathon op dat parcours in Taupo. Dat is indrukwekkend. En ik maakte mij de bedenking toen ik hem zag lopen. Het zag er ook allemaal heel vlot uit en heel, heel soepel. Ja, extra naam voor Kona, hoor. Ik denk, ja, ik bedoel, hij heeft zijn slot te pakken. En kan zich de rest van het jaar goed gaan voorbereiden. Maar heeft hier ook 5000 punten voor de Ironman Pro-series. Zet daar nog eens een goede Ironman bij en pak een goed WK 70.3 en een goed WK in Kona. Ja, Trevor Foley, naam om mee te onthouden. Terwijl op voorhand, helemaal aan het begin van het jaar, denk ik niet dat wij het al met z'n tweeën over Trevor Foley gehad hebben.
Nee, maar daar moet ik ook wel bij zeggen, Hans. Hij wint hier. Nou ja, ik hoef het niet te herhalen, want ik zeg, het is echt een geweldige overwinning. Maar dan denk ik ook wel dat als je een Trevor Foley straks, nou ja, noem een Kona of noem een Rood of een Frankfurt. Alhoewel Frankfurt, ik ben heel erg benieuwd wat voor startveld daar gaat komen. Want er blijven weinig grote namen over naar Rood. Maar dat soort grote bekende wedstrijden, dan moet ik het ook nog maar zien of zo. Want dat is wel wat anders dan inderdaad Ironman Nieuw-Zeeland, waar je dan een beetje toch in de schaduw van die andere grote mannen mag racen. Op voorhand dan, hè, want niemand had het vooraf natuurlijk ook over een Trevor Foley. Dus weinig druk. En dat zal de komende races voor hem een beetje anders gaan worden.
Ja, ja.
En dan moet je het ook nog maar doen of zo, hè?
Nee, dat klopt wel. Dat klopt wel. Dat is ook mentaal gaat dat een ander verhaal worden. Maar ik zeg het, als je een marathon kan lopen van 2:35, dat zijn dan niet superveel die dat kunnen, hoor. Dus dan zit je echt wel alweer, wel in een rijtje toppers.
Ja, maar tegenwoordig worden het er wel steeds meer, hè?
Ja, het worden er meer, dat klopt. Maar het blijft gewoon absurd snel op een marathon, op een lastig parcours. En ik zeg het, ja, ik zeg, op voorhand had ik het hem niet gegeven. Maar goed, ik ben blij dat we af en toe van dit soort verrassingen krijgen. En het moet ook gezegd, want naast Christian Bloemenveld was voor de rest ook wel een topveld. Met wat verrassingen, met bijvoorbeeld de Frederik Funk. Maar ja, die heeft zich echt wel compleet opgeblazen in de laatste 40 kilometer fietsen. Want we hadden eigenlijk, om de mensen die het minder gevolgd hebben, we hadden Kyle Smith, die mee als eerste uit het water kwam met Pierre Lecor. En die is gewoon beginnen doorbrommeren. Die is 4 minuten weggereden van de groep met Christian Bloemenveld. En daar zat dus ook Funk bij. Foley is daar komen aansluiten. Ben Hamilton, Mike Phillips, Pierre Lecor. Dus dat waren best wel grote namen. En uiteindelijk, ja, Kyle Smith genekt door krampen. Oh, dat was ook een vreselijk beeld om te zien.
Nou, hè?
Tijdens de marathon. Ik was echt wel aan het roeten voor hem. Want ja, voor eigen volk. En ik vind het ook een mooie atleet. Die overigens ook wat te weinig wordt vernoemd bij de absolute favorieten. Maar ja, halfweg, dan was het in één keer over en stond hij gewoon echt stil en is hij uiteindelijk nog weggezakt naar een 11e plaats. Kudos voor hem dat hij uitdoet, dat vind ik dan wel weer knap. Funk die is compleet daardoor gezakt, die is eigenlijk na 10, 15 kilometer, liep die tijden op na 6, 7 minuten de kilometer en dan was het over en out voor hem. Ja, en dan zag je Foley oprukken en dan dacht je van, wow, wat gebeurt hier allemaal? En dan
Pierre Lecor ook, hè? Ja.
Ja.
Ja, want als je dan naar die top 3 kijkt, Trevor Foley, die loopt dan inderdaad die 2.35-42. Maar Pierre Lecour, bij zijn debuut op de hele, 2.36-18, ja, wordt dan ook tweede. En daar weer achter, de nummer 3, ja, daar verbaast het natuurlijk helemaal niet meer, Matt Hansen,
ja,
2.34 Hans. Dus nog een minuutje sneller dan Trevor Foley.
Ja.
En die komt dan uiteindelijk wel 3 minuten 55 tekort. Maar het podium zat dus, nou, lekker dicht op elkaar, alles binnen 4 minuten. En als je dan naar die nummer 4 gaat kijken, Jack Moody, dan is ineens de loop... Oh nee, die loopt dan nog wel een 2.37. Maar ja, dan Mike Phillips, nummer 5, dan is het ineens 2.46. Dus er zit, ja, echt een groot gat tussen die eerste 4 mannen en dan daarachter. Maar Pierre Lecour ook wel een heel mooi debuut zo, hè?
Ja, 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 want daar, ik had het zelf ook niet geschreven. Want ja, je hebt dan alles wat er met Bloemenveld gebeurt. Je hebt dan Trevor Foley die een geweldige zege pakt. Maar eigenlijk debuut, tweede worden in die tijd en in zo'n wedstrijd. Dik onder de 8 uur. Ja, Pierre Lecour, dat is ook visitekaartje afgeven. En ook daar weer, hè, ik denk dat wij soms de lat wat te hoog leggen voor een aantal triatleten. En dat je, als hij daar wint, dan zeggen we allemaal, wow, fantastisch debuut. En nu wordt hij, ja, tweede en dat is nog altijd een geweldig debuut. Maar het is toch weer, ja, dan heb je eerst het afgebroken stuur van Bloemenveld. Dan heb je Trevor Foley en dan het debuut van Pierre Lecour, weet je. Dus je zal het maar meemaken in zo'n wedstrijd, zeg maar.
Ja, en hij heeft al twee tweede plaatsen op zak, hè. Want hij werd natuurlijk begin dit jaar bij Abu Dhabi Challenge... Challenge Surbaniaz in Abu Dhabi, ja, werd hij ook al tweede.
Ja.
Toen achter Jonas Schomburg dus.
Mm-hmm.
Maar heeft dus ook een prima start van het jaar.
Ja.
Als je dan als je het dan toch hebt over Abu Dhabi, Hans. Want
dat was ik hoor overigens nog even terug. Nog één dingetje over Ironman Nieuw-Zeeland daar in Taupo. Ik weet niet hoeveel van de beelden dat jij hebt meegekregen en gezien hebt. Zeker als je live zat te kijken. Al dat verkeer op het parcours. Het begon al bij de swim exit, bij de pro's.
Ja.
Dan zag je gewoon twee mensen schoolslag zwemmen vlak voor de pro's uit het water komen. Dus ik was op een gegeven moment aan het kijken en denk, hey, er is er eentje los, want ik zie daar nog één kopje en een paar armen voor die kopgroep. Want er zat dan de kopgroep in beeld met Pierre Lecour en met Carl Smith. Dus ik zat te kijken en denk, hè, is daar nu iemand van weggezwommen? Ik zeg, heb ik iets gemist? Heeft de camera iets gemist of de regisseur?
Gek,
nee, dat waren gewoon agegroepers die nog aan het binnen zwemmen waren van de 70.3. Eentje die bijna ook in de weg ging zwemmen. En ja, ik had dan zoiets van, dit is een Ironman Pro-series. Dat zou eigenlijk toch niet moeten kunnen dat die nog in een agegroepveld terechtkomen. En op de fiets werd dat een beetje hetzelfde. En kreeg je dus echt wel, ja, slalommen. Gelukkig dat heel veel van de agegroepers heel netjes uiterst links zaten te rijden. Hè, want het is Nieuw-Zeeland, dus aan de andere kant van de weg. En dat de pro's genoeg ruimte hadden om langs rechts te passeren. Maar ik vond het wel frappant beeld in een Ironman Pro-series dat ze langs zoveel trage atleten moesten. Terwijl ik wel vond overigens dat de 20-meter-regel... wat mij betreft, aan de beelden te zien, redelijk goed gehandhaafd werd, wat ik zag.
Ja, dat vond ik ook. Dus dat was heel fijn om te zien. Omdat het natuurlijk Ironman's eerste wedstrijd was, hè, waarin ze die 20 meter implementeerden. Dus dat was hartstikke goed. Moeten we natuurlijk ook bij zeggen, het was een heel sterk veld. Maar niet een heel diep veld. Het was niet dat er honderden pro's bij elkaar zaten, bij spreken. Over jouw eerste punt, want dat viel mij natuurlijk ook op. En daar heb ik ook achteraf nog behoorlijk wat over gelezen. Ik zou wel eens van de profatleten willen weten, maar dat wordt natuurlijk heel lastig peilen. Of we zouden iedereen gewoon eens even persoonlijk een berichtje moeten sturen. Dat zouden we wel kunnen doen, maar ja, dat is ook vrij veel werk om iedereen af te gaan. Maar ik zou wel eens willen weten, ervaren profatleten het in het algemeen als heel vervelend als ze agegroepers om zich heen hebben? Kijk, Almere is daar bijvoorbeeld ook een mooi voorbeeld van, hè? Uh-huh. Of een slecht voorbeeld, het is maar net hoe je het bekijkt. Maar daar komen de pro's natuurlijk de tweede fietsronde tussen de achtergebleven agegroepers.
Ja.
Het loopparcours, daar zal het ongetwijfeld sowieso minder lastig zijn, maar daar heb je natuurlijk meerdere looprondes, dus dan lopen ze ook op het, haal je ook langzamere agegroepers in. Ik vraag me dat best af, van vinden ze dat nou vervelend, of is het ook misschien ergens wel fijn dat je steeds een richtpunt hebt, hè? Atleten die je eigenlijk, je kan lekker naast toe rijden, om het zo te zeggen.
Mm-hmm.
Heb jij er wel eens met profatleten over gesproken? Ik niet eigenlijk, dus...
Nee, wel met vrouwen. Dat wel.
Ja, precies. Dat is altijd een terugkerende discussie natuurlijk.
Ja, ja. Dus met vrouwelijke pro's wel al een paar keer over gehad, maar met de mannelijke pro's minder. Dus ga ik zeker eens doen als ik er wat tegenkom om die vraag eens te stellen van wat vinden ze daar nu precies van. Dus ik weet dat wat pro's luisteren, dus die mogen altijd reageren.
En dat geldt voor mij natuurlijk ook, want ik ben daar best wel benieuwd naar. Nou ja, van is dat echt hinderlijk of is het fijn of is het gewoon neutraal en maakt het helemaal niet uit? Dus we horen het graag. Dan dat bruggetje naar Abu Dhabi, Hans. Want vorige week hebben we dat denk ik ook al kort eventjes besproken. Nee, dat denk ik niet eigenlijk. De oorlog in Iran, de onrust in het Midden-Oosten daardoor. Inmiddels ligt het luchtruim vrijwel volledig plat daar. Overstappen, onmogelijk. Hebben we het natuurlijk wel over gehad, want we hadden het ook over Ironman Nieuw-Zeeland en daar komen. Ja. Dus hebben we het zeker wel over gehad. World Triathlon kwam toen een dag, geloof ik, na onze podcast met een eerste statement dat ze er nog niet van uitgingen dat er wedstrijden gecanceld of verplaatst zouden moeten worden. Met name dan WTCS Abu Dhabi, hè, natuurlijk. Ja. De seizoensopener die eind maart plaatsvindt. Of in ieder geval inmiddels zou plaatsvinden. Want toen gaven ze ook in hetzelfde statement aan, begin volgende week, dat is dus als je luistert, deze week zou dat dan zijn, komen we met een nieuw statement. We houden de situatie in de gaten. Maar eigenlijk 2-3 dagen later, dus inmiddels nu al een paar dagen geleden, kwamen ze al met een vervolgbericht. Wedstrijd toch gecanceld met een nog niet nader, of met een nog nader te bepalen datum.
Deze uitgesteld. Lees afgelast. Dat
was precies. Ja. Maar ja. Ik vond dat heel erg gek, Hans. Omdat het volgt elkaar zo snel op. En dan denk ik, wat is dan de betekenis van dat eerste bericht?
Ik denk dat dat eerste zo'n typische is van geen paniek. Voorlopig gaat alles door totdat wij laten weten dat het niet zo is. Dus ik verwachtte dit eigenlijk al wel vanaf dat moment. Ik vond inderdaad ook wel het moment van berichtgeving was wel vreemd. Misschien hebben ze daar ook specifiek voor gekozen, terwijl iedereen bezig was met Ironman Nieuw-Zeeland. Want de start was volgens mij al gegeven in Taupo toen het bericht online kwam. Dus dat...
Ja, want ze deden dat, maar los daarvan, want ze deden het ook op een vrijdagavond. Dus dat is ook al een gek moment.
Ja, voilà. Dus misschien wouden ze dat momentum hebben van, ze denken heel de triathlon community is naar Ironman Nieuw-Zeeland aan het kijken. Ideale moment dat wij dan ook wat mee media pakken en dergelijke. Ik denk dat het risico dan net is dat het helemaal ondergesneeuwd geraakt door wat er in Nieuw-Zeeland gebeurt.
Ja, maar ik denk dat ze dat juist willen, Hans. Want ik denk juist dat ze wilden dat het niet zoveel opgepakt zou worden.
Ja.
Want ze zitten daar natuurlijk helemaal niet op te wachten dat ze dat niet zeggen dat een wedstrijd gecanceld is. Dus ik denk juist dat ze hem daarom op vrijdagavond deden.
Ja, wie weet. Ja, dat is wel een goeie. Dat kan een strategie geweest zijn van World Triathlon. Ook al omdat in het persbericht, en het staat er letterlijk, van als de wedstrijd doorgaat op een later tijdstip, dan zijn het 5 wedstrijden plus de Grand Final. En anders stellen er maar 4 wedstrijden mee plus de Grand Final. En dan dacht ik van, oké, als je dit leest, dan weet je eigenlijk al, er komt dit jaar geen WTCS Abu Dhabi, punt.
Nou, weet je wat ik daar nog het gekste vond? Want ik dat er ook nog stond, het zou ook kunnen dat die na de Grand Final plaatsvindt. Ja. Maar wat is dat nou voor iets geks? Waarom zou je nou nog een WTCS na de Grand Final gaan doen?
Ja, daarom. vind ik ook... ik denk dat dat gewoon... Ze geven het eigenlijk al met letterlijk niet zoveel woorden, maar goed, tussen de regels door is duidelijk, Abu Dhabi gaat volgens mij niet doorgaan voor de Grand Final en dus krijgen we 4 WTCS-wedstrijden en dan die Grand Final die over 2K gaan beslissen.
Maar waarom zouden ze dat dan niet gewoon zeggen? Want daar kun je toch ook best eerlijk over zijn? Of zou dat dan voornamelijk met stakeholders te maken hebben?
Dat zal ongetwijfeld, ja. En dit is echt wel typische communicatie vanuit World Triathlon, dus ik schrik er ook niet van. Maar het is wel een opvallende, maar goed, het zat er wel aan te komen. Ik bedoel, eigenlijk wisten we dat vorige week al, zeker.
Tuurlijk.
Ik bedoel, alles wat rond die regio's gebeurt, daar kan je nog zeggen van, hè, want bijvoorbeeld, er zijn heel veel pro's die toch in Nieuw-Zeeland zijn geraakt. Ik had ook een Belgische triatleet, Philip Sheridan, die overigens brons heeft gepakt in zijn agegroep. Dus knap gedaan, Philip. Die heeft nog zijn vluchten moeten omboeken via de Verenigde Staten. Want die ging ook via het Midden-Oosten vliegen, maar dat lukte dan niet meer met afgesloten luchtruim. En die is dan via de VS gevlogen. Dat heeft ongetwijfeld wat meer gekost. Het heeft hem wel brons opgeleverd. Dus, voilà.
Ja, maar ik denk dat de belangrijkste vraag nu is, kan hij nog terug? Want dat schijnt echt een drama te zijn, hè? Om nog weg te komen.
Ja, want ik zag een berichtje ook van Hanna de Vet. Die zei bye-bye Nieuw-Zeeland, is weer mooi geweest. Maar ik was meteen mij ook aan het opvragen van ja, geraakt hij wel terug thuis nu vanuit ja. Nieuw-Zeeland? Ik zou misschien nog even blijven als ik van Hanna en Hayden was. Ja. Maar goed, die willen natuurlijk ook wel weer terug richting Europa, om en zeker voor Hayden Wild, om zijn seizoen te starten en beginnen te trainen hier. Ja, ik ben zeer benieuwd wat dat de komende tijd gaat geven. Maar dat Abu Dhabi niet ging doorgaan, dat was eigenlijk vorige week wel duidelijk. Ik bedoel, dit gaat voor eind maart allemaal niet opgelost zijn. En plus alle logistiek en de verplaatsingen en het geregel van de nationale
beslissing
federaties,
is ook helemaal logisch.
Atleten, ja. Dus de is beslissing is logisch. Ja.
Ja, is logisch en de enige juiste die ze kunnen maken. Dus daarvoor alle begrip. Alleen de manier waarop het dan weer gaat, dat vind ik dan... Ja. Nou ja, misschien wat jij zegt, is dat er wel de enige juiste benadering, typisch World Triathlon.
Ja, ik vond het ook wel bizar. In hetzelfde bericht geven ze wel aan van dat de age group races, die gaan gewoon wel door.
Ja, dat vond ik ook zo gek, ja.
Ja, en ze roepen nog mensen massaal op om in te schrijven voor die age group races.
Ja, maar wat is daar de beweegreden achter, Hans? Gewoon geld verdienen dan, of?
Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat het local organizing committee, dat die dan zoiets hebben van, ja, dat we dan tenminste nog onze centen halen uit de age groupers die racen, want anders is onze hele organisatie helemaal weg, ja. En je hebt ongetwijfeld die kosten al gemaakt, hè, want we zijn...
Ja, maar het lijkt mij makkelijker om 50, 60 profs over te vliegen dan dat je met, waar zij ongetwijfeld op hopen, een paar duizend agegroepers daarheen gaat.
Ja, maar ik denk vooral die agegroepers dat heel veel expats zijn uit de regio. Dus die zitten daar toch sowieso, tenzij ze gerepatrieerd zijn, want ook dat is een ding nu de afgelopen week. Dus ik wil toch wel zien hoeveel volk dat daar uiteindelijk aan de start gaat staan. Maar ik vond het opvallende van dat is in hetzelfde bericht dat ze al zeiden van ja, de age group races gaan gewoon door. Ja. Ik zeg het weer een communicatie des World Triathlons. Ik schrik er ook niet zo heel hard van. Ik vond alleen inderdaad ook het momentum, want ik was volop Nieuw-Zeeland aan het volgen. Ik heb het jou nog doorgestuurd op het moment van, kijk.
Ja.
En jij zei ook meteen van, wat een raar moment.
Ja, dat was het ook. In ieder geval, mocht je nou luisteren en denken van dat al dat reizen, dat vliegen, dat wordt me nu een beetje te heet onder de voeten, dat ga ik niet doen. Helemaal prima. Gewoon lekker mee fietsen met Jonas Dijkman, toch Hans? Want die heeft weer een nieuwe challenge. Die gaat gewoon 24.000 kilometer fietsen in 135 dagen.
Mm-hmm.
Ja, jij bent sowieso nooit echt heel groot fan, geloof ik. Maar,
Jonas Dijkman, dat kan ik nog wel hebben. Ik vind dat zijn beweegredenen zijn vaak wel nobel. En ook met zijn triathlon around the world, om dat dan te doen op een manier die sustainable is en met veel aandacht voor de natuur en dergelijke. Jonas Dijkman kan ik nog wel hebben. maar ik denk dan ook wel, waarom doe je jezelf dat aan, man? Ik bedoel, ik wil niet eens afvragen hoe mijn kont eruit ziet of voelt na zoveel duizenden kilometers in het zadel.
Maar vergis je niet, Hans, het is ook gewoon een verdienmodel, hè?
Ja, ja.
Heel weinig mensen staan er natuurlijk bij stil. Maar dit is natuurlijk ook gewoon zijn werk, hè?
Ja, klopt.
Moet je niet onderschatten. Ja. Maar in ieder geval 24.000 kilometer.
Ja, zijn werk, zijn levensonderhoud, laten we het misschien zo
zeggen. Ja, nou ja, zijn leeft. Nou, ik denk dat je er nog best verbaasd van zult zijn hoeveel geld ze daarmee binnenhalen qua sponsoring. Ik denk dat het echt nog best wel veel is. Want het is wereldnieuws, hè?
Ja, ja.
Iedereen heeft het over. En weet je wel, hij heeft dan al die verschillende dingen gedaan. Jij zegt het net al, triathlon around the world. Hij heeft die 120 long distances gedaan in Challenge Road in even zoveel dagen. Nu dan dit weer. En er wordt overal over gesproken, Hans. Ik bedoel, ik ben niet vaak op Radio 1 geweest, de grootste radiozender hier in Nederland. Maar toen Jonas Dijkman die triathlon around the world had gedaan, heb ik daar een uur in een live-uitzending gezeten om daarover te praten. En dat zegt wel wat, hè. Dus het is,
ja.
Weet je wel, je kunt dit soort dingen echt vermarkten. Dat is bizar, maar dat is gewoon zo. En ik denk ook wel dat op zijn minst één van de redenen is waarom dit soort mensen vaker dit soort bizarre tochten doen. En weet je, tuurlijk, het zijn echt liefhebbers van extreme dingen en die vinden dat prachtig om heel Europa, want hij gaat echt een tour door Europa doen. Tuurlijk, dat vinden ze machtig mooi. Maar uiteindelijk moet er ook gewoon geld op de plank komen en dat speelt ook echt een rol wel.
Ja, ja. Nee, dat klopt. Ja. Dat klopt. Dus daar zit ongetwijfeld wel een model achter. Maar het feit is, er gaat heel veel aandacht naartoe. En soms vind ik dat wel vreemd. We hadden bijvoorbeeld bij ons het voorbeeld vandaag in de media. Gisteren was er het BK halve marathon. In de Bashir's run van Bashir Abdi, die daar overigens opnieuw onder het uur is gedoken en een Belgisch record heeft gelopen van 59-28. Dus hij heeft gewoon 23 seconden nog sneller gelopen dan zijn vorig Belgische record. En dat krijgt dan op de nationale media vrij weinig weerklank. Louis Misplon, triatleet, en de broer van Bert Misplon, de organisator van Bashir's run, die heeft in een bananenpak gelopen en heeft een nieuw wereldrecord verkleed als banaan neergezet. Wat denk je dat het grootste aantal artikels en likes heeft opgeleverd?
Ja. Twee keer raden. Het is een retorische vraag, Hans. Het is, maar wat vind je daarvan dat zo is?
Ja, weet je, het is een leuke, hè, voor Louis is een heel toffe kerel. En als er één man dit kan, dan is hij het wel. Hij kan ook geweldig snel lopen. Maar ja, ik blijf me daar elke keer toch wel een beetje aan ergeren. Dan denk ik ook, want als je dan kijkt wat er voor de rest allemaal van nieuws is, dan blijft het toch weer bijna allemaal over voetbal en over wielrennen gaan. En dan denk ik van, ja, maar je hebt met Bashir Abdi hebben wij zo'n wereldtopper. Mm. Die dan in zijn eigen Bashir's run zijn Belgische titel pakt, die zijn record aanscherpt. Robin Hendricks op 2, Dorian Boulvin op 3. Ik bedoel, dat zijn op dit moment de 3 grote mannen van de halve marathon. Ja, eigenlijk zou dit gewoon op nationale tv een live uitzending moeten zijn met analisten erbij en dergelijke, maar nee. Dus ja, goed. Die frustratie is ondertussen wel bekend. Ik ga er niet te lang over ranten.
Ik verwacht wel dat als onze luisteraars, de Nederlandse luisteraars, deze week een Studio Sport opzetten en als de Belgische luisteraars misschien naar Sport zou kijken of een grote Belgische krant openslaan, dat er wel aardig wat triathlon nieuws in zou staan. Want dubbel feest, hè? Ik bedoel, wij hebben 2 winnaars van de Afrika Cup. En jullie hebben een nummer 2. Nummer 2 of 3, hè? 2, hè, geloof ik. Ja. Ja, met Katrien Maas natuurlijk. Wij, Robin Dreiling en Geel Panjer, die winnen dan. We hebben het over de Afrika Triathlon Cup Ebotse. Als ik het goed uitspreek, in Zuid-Afrika. Ja, dat gaat wel opgepakt worden, denk ik.
Ja, absoluut. Dat is wereldnieuws. Want daarom dat we het nu opbouwen, zo van via Ironman Nieuw-Zeeland en afgelasting van Abu Dhabi, wouden we naar de Afrika Cup. Hè,
ja, want we proberen die mensen in die aflevering te houden. Hè. Ze mogen niet afhaken. Dus je weet, die Afrika Cup komt nog. Dus dan... Nee, maar zonder Dollands mooie prestaties.
Ja, maar nog even verder dollend. Ik zat het gisteren nog tegen Wouter, onze timer, die ook wekelijks luistert naar de podcast, te zeggen. Toen ik het artikel aan het online plaatsen was, zat hij naast mij. En ik keek ook zo. En ik zei het ook tegen hem. Ik zeg, ja, volgens mij zijn er heel veel mensen, als die dat artikel zien online komen, die dan al uitkijken naar de podcast van, ja, Hans en Tim gaan het weer hebben over de Afrika Cup. Ja.
Maar kunnen we het ooit nog normaal doen? Ik denk het niet, hè?
Nee, ik denk het ook niet. Het is ondertussen wel echt een running joke geworden. Nu, ik hoorde wel van Søren Sanders, de partner van Katrien Maas. Hè. Dus Katrien knap tweede geworden in...
Ja, maar dat moeten we wel even goed... Ik denk dat we dat eerst even goed moeten zeggen, Hans. Kijk, al die grappen, het is allemaal leuk. Maar het is niet dat we het geen knappe prestaties vinden. Hè. Dat moeten we wel even duidelijk maken, denk ik.
En Søren benadrukte ook dat in Ebotse dat het een zeer goede organisatie was. Dus dat alle chaos die 3 weken geleden in Egypte gebeurde, daar was geen sprake van. Het was echt, hij zei het, heel strak georganiseerd. Mooi parcours, alles zat daar wel goed. Dus,
dat was toch ook een goede wedstrijd, of?
Maar Hans, het enige Afrika Cup gehalte dat ze eraan behouden hebben, is dat we tot 1:00 of 8:00 s'avonds moeten wachten op uitslagen. Maar voor
nog
de
veel
rest
langer.
Was het
nog veel langer zelfs. Het was echt lang wachten inderdaad voor die uitslagen. Ja. Ja, en Hans, kijk, je weet het, op voorhand weet je het al. Jij had op een gegeven moment, jij stuurde mij een foto van, let op, Robin Dreiling heeft gewonnen, want jij had dan inderdaad die foto van Søren Sanders ontvangen. Dus ik appte jou al gelijk van, heb je ook ergens de uitslagen? Want ja, die stonden nog niet op World Triathlon. Nou, jij had ze inderdaad ook niet. En toen zei hij ook heel terecht, maar goed, dit kan nog wel een paar dagen duren, hè? Want Afrika. Dus nogmaals, je weet dat dit gaat gebeuren, maar elke keer irriteer ik me eraan, Hans.
Ja, ik ook.
Ik weet niet wat dat is, maar ik stoor me daar zo mateloos aan.
Ja.
Want dan denk ik, het is toch zo makkelijk om even die uitslagen online te zetten?
Ja.
Maar ja, het heeft gewoon geen prioriteit voor ze. Want laten we ook heel eerlijk zijn. Er is ook geen website natuurlijk die over die Afrika Cups verder schrijft, behalve wij.
Nee, klopt. Maar ja, goed, als daar geen Nederlanders en Belgen op het podium staan, laten we die ook gewoon voorbij gaan. Hè? Dus
ja, nee, precies. Daarom. Maar als je echt naar de grote sites kijkt, de internationale triathlon sites.
Ik bedoel triathlon.nl en triathlon.be, de echte.
Kijk, Benelux zijn we natuurlijk veruit de grootste. Maar als je echt internationaal gaat kijken, Try24/7, Trimark, noem maar op. Hans, geen denk aan dat die schrijven over een Afrika Cup ook niet als een landgenoot die wedstrijd wint, hoor. Dat ga je echt niet terugvinden.
Nee, klopt.
Wat best wel gek is eigenlijk, want er wordt dan toch heel veel over Europe Cups geschreven, maar nooit over die Afrika Cups, eigenlijk nooit over Oceania Cups. Eigenlijk altijd Europe, dat is best gek.
Nee, klopt. Dat is, ook natuurlijk, je moet er eerlijk in zijn, de European Cups zitten op een ander niveau, ook qua deelnemersveld en dergelijke. Maar toch blijft dat ergens vreemd. Hè? Eigenlijk hetzelfde vorige week toen we het hadden over Hayden Wild, die dan won in Napier en dan de Oceanian Champion werd. Ja, uiteindelijk bekijken we dat ook wel een beetje zo van, ja oké, dat was Oceania Cup, ja prima, ja.
Ja, maar zo werkt het dus toch. Maar het verbaast me wel dat Europe Cups blijkbaar eigenlijk overal worden opgepakt. Maar de rest van de continenten dus eigenlijk achterblijven wat betreft aandacht die ze dan krijgen voor de wedstrijden.
Nee, klopt. Dat is wel een ding. Ja, klopt. Ja.
Nou Hans, het was in ieder geval mooi om te zien dat Nederland en België dus zeer sterk vertegenwoordigd waren met 50% van de podiumplaatsen daar. Dus dat was top. jij nog een dingetje ongetwijfeld, of niet?
Ja, absoluut. Want het triathlonseizoen is bij ons begonnen met de eerste wedstrijd buiten. Nog wel binnen zwemmen, dat wel. Maar de triathlon van Poperingen is dit weekend doorgegaan. Met een clean sweep van Atriac Antwerpen, die bij de mannen 1, 2 en 3 pakte. En bij de vrouwen ook nog eens de winst pakte, dus ook nog eens een dubbel. Dus Toon Marië en Mit Wittewans zijn de eerste triathlon-winnaars van het nieuwe triathlonseizoen in België. En dat is wel erg vroeg, hè? We praten 8 maart en de eerste triathlon is achter de rug. Op zich vind ik dat wel overigens een leuk format. We krijgen er eigenlijk meer en meer. We hebben nu sinds een aantal jaar al deze wedstrijd in Poperingen. Tielt is erbij gekomen de afgelopen jaren. Diksmuiden. Je hebt natuurlijk de Veelopzwem. Het weekend van 21 maart. Dat is echt wel een klassieker. Maar het zijn toch 4 races waarbij er dus 's ochtends in binnenbad wordt gezwommen. En op basis van de zwemtijden beginnen ze dan in tijdritvorm aan het fietsen in de namiddag. En van daaruit gevolgd dan door het lopen. Ik vind dat best wel een mooi gegeven eigenlijk.
Ja, zeker mooi. Maar goed, de kalender zit natuurlijk op alle vlakken bom en bom vol. En dat ga je ook gewoon steeds meer nu in Nederland en België zien wat dat betreft. Er zijn bijna geen weekenden meer dat er niet geraced wordt. Het is echt zeer beperkt. En als je dan ook naar jullie kalender kijkt, weet je wel, de hel van Kastelee, dat is eigenlijk zo'n beetje in het laatste weekend van het jaar.
Ja.
En dan zitten we nu begin maart en het gaat gewoon alweer los, weet je wel.
Ja,
En dan om nog maar natuurlijk te zwijgen over de hardloopwedstrijden en de trailruns die je gewoon de afgelopen weken en maanden gehad hebt.
Ja.
Dus ja, er is gewoon geen moment van rust meer, Hans. Dat is gewoon zo.
Het houdt niet meer op. Dus,
maar dan is wel de vraag, waar stopt dat op een gegeven moment? Hè? Wanneer treedt de verzadiging in?
Ja, ook hoe lang kan je je seizoen maken? Want ook dat is een ding. En dat had ik nu ook. Hè, en we hebben het er ook over gehad met Christian Bloemenveld bijvoorbeeld, die dan 4 wedstrijden op 6 weken gaat doen. Ja, hoeveel is dat? En hoeveel druk zet dat op een lichaam? En kan je gewoon ook die vorm meerdere keren per jaar aanhouden? Want ja, je hebt je piekmomenten waar je naartoe werkt, maar je wil natuurlijk nooit echt helemaal afgaan. Dus je wil ook wel die basis blijven onderhouden. En we hebben eerder discussies gehad ook over moet je een champion zijn in januari op training of moet dat later op het seizoen volgen? Het wordt ze niet gemakkelijk gemaakt. De WTCS-atleten nu wel, want ja, geen Abu Dhabi, dus dan wordt het Samarkand als eerste wedstrijd, ergens in april is dat, geloof ik. Ja. Dus die krijgen nu wel, want ook dat is een ding, hè, we zijn nu 10 maart als we dit publiceren. Die wedstrijd in Abu Dhabi was voorzien voor het laatste weekend van maart, dus over goed 2 weken. Als je daarvoor aan het trainen bent en aan het pieken, ja, wat ga je nu doen met die piek?
Ja.
Dat is natuurlijk geen gemakkelijke, want je wil natuurlijk die eerste WTCS-wedstrijd, wil je goed zijn. Er zijn maar 5 races plus dan de Grand Final. Dat gaan er ongetwijfeld dan 4 worden plus de Grand Final. Ja, wat ga je doen met die topconditie die je nu al probeert te bereiken zo vroeg in maart? En dan moet je dat eigenlijk gaan verplaatsen naar april. Niet gemakkelijk allemaal.
Hè? Nee, zeker niet. Hans, ik heb nog een opvallend dingetje ook voor jou. Vorige week vertelde ik in deze podcast natuurlijk het gerucht dat World Triathlon wellicht Hyrox wilde inlijven als het ware. Vervolgens artikel online gezet ook. En toen kreeg ik, nou letterlijk Hans, binnen een uur kreeg ik een mail. Ik ga hem even erbij pakken.
Oh?
Ja, dan weet je wel dat je raak hebt natuurlijk. Nou, dat was iemand van het communicatieteam van World Triathlon. Ik zal zijn naam niet noemen, dat vind ik niet zo netjes. Maar die schrijft, en dan zal ik het even snel gewoon vertalen naar het Nederlands. We hebben gezien dat jullie een artikel hebben geschreven op jullie website. En dan verwijzen ze naar Try Today, want die hebben ze natuurlijk dan gezien. Mocht het interessant zijn voor jullie, dan willen we heel graag met jullie samenwerken. En kan ik een meeting voor jou regelen samen met World Triathlon president Antonio Arimani. Zodat hij jou persoonlijk alles kan vertellen over de details rondom Hyrox. En als je dat leuk vindt, ook over de lancering van de nieuwe Triathlon World Tour. Nou ja, Hans, dan weet je het, hè? Hyrox gaat gebeuren, toch?
Ja, dat zit er wel aan te komen. Ik was zeer verbaasd. Ik vind het best wel cool dat World Triathlon op die manier reageert. Dat Hyrox gebeuren, dat er zit aan te komen, dat merk je wel aan een aantal zaken. Maar ik vond de reacties zo opvallend negatief overigens.
Geen fans, hè?
Nee. Ik merkte bij ons, want Philippe Levy is een van de ambassadeurs van Hyrox Benelux in België, bij de mannen 60 overigens. Want Philippe is al op leeftijd, maar is een geweldig atleet, die ook in het obstacle course running het al goed gedaan heeft. En ik ken hem persoonlijk ook als trailrunner. Is echt een zeer atletische kerel. Maar hij reageert dan ook en zei, ja, ik heb er wel een klein beetje schrik van dat het te commercieel gaat worden op deze manier. Want ja, Hyrox is natuurlijk op dit moment de commerciële brand van de competitie. Mm-hmm. Hij zei ook van, ja, het staat nog altijd niet vast. Waarschijnlijk gaat het fitness racing of gym racing worden, de term van de sport. Maar hij vreest een beetje van, als het onder de World Triathlon gaat landen, wat gaat dat worden? Met obstacle course running is dat blijkbaar op dezelfde manier gebeurt, ook bij een andere federatie ondergebracht. En ze willen dat nu naar de Olympische Spelen gaan brengen. Maar dan willen ze daar ultrakorte nummers van maken met, het parcours beperkt tot 1000 meter in plaats van dan wat is dat, 10 of 20 kilometer dat ze normaal gezien doen in obstacle course running. Dus hij heeft daar wel een beetje schrik voor dat Hyrox diezelfde kant op gaat. Maar hij zei wel van, ja, de sport heeft er wel nood aan, want ze zijn echt wel aan het groeien. En als ze Olympisch willen worden, moeten ze wel mee gaan liften met een sportfederatie die nu al Olympisch is.
Dat is de enige kans die je hebt. Alleen wat ik een beetje, beangstigend is een groot woord, maar waar ik dan wel een beetje met een schuin oog en toch wel een beetje huiverig naar kijk. Kijk, Hyrox groeit ontzettend snel en dat is een hype. En nou is het natuurlijk de vraag van, blijft die hype beklijven of zakt die hype weer af. Dat is met elk opkomende sport zo. En ik heb er alle vertrouwen in dat die hype gewoon kan blijven, hoor. Dus begrijp me niet verkeerd. Maar, nou is er al een tegenhanger van Hyrox, van een andere organisatie, van de organisatie achter de Mudruns. Die zijn daarmee bezig.
Ja.
Nou kreeg ik vorige week een mail van Galazzo. Ik weet niet of dat bij jullie bekend Galazzo, is.
Ja, de grote sportorganisator in België. Ja.
Nou, die hebben, maar ook in Nederland natuurlijk verantwoordelijk voor heel veel grote marathons.
Ja,
hè?
Ja.
Die hebben nu ook een eigen Hyrox opgezet. Een vergelijkbaar. Alleen dan doe je bijvoorbeeld in plaats van 8 keer een kilometer rennen, 10 keer een kilometer. Dus het zijn allemaal van die hele kleine variaties om allemaal maar mee te liften op datzelfde succes.
Tuurlijk, ja.
Kijk, een paar jaar geleden hadden we natuurlijk de Funruns die ineens uit de grond gestampt werden. Even daarvoor of even daarna hadden we de colorruns die uit de grond gestampt werden. Wat zie je er nog van? Niks.
Nee.
En dan moet ik wel zeggen, als ik dan nu ineens de ene naar de andere mail over, om het dan even allemaal Hyrox te noemen, want ze hebben dan allemaal een andere naam, maar zeg maar dat type evenement. Ja, als je het dan over verzadiging hebt, Hans, dan moet je denk ik wel een beetje uitkijken. Denk je ook niet?
Ja, maar ik snap het wel. Dat soort commerciële organisaties, die raken natuurlijk geld. En die denken, hey, hier zit wel wat in. Ze moeten natuurlijk wel kijken van dat ze dat een beetje op dezelfde manier als Hyrox aanpakken. Want wij hebben Vic van den Dalen, duatleet, want hij doet af en toe nog een duatlon. Heeft ook wat triatlon gedaan, overigens. En Vic is heel goed in Hyrox. Werd bij de pro's derde in Amsterdam, een tijdje terug. Dus die hoort wel tot de toppers. Was ook een van de early adopters van Hyrox. Maar die deed ook mee vorige week aan een gym race, noemde dat, in Amsterdam. Ja. Die won hij ook. Maar als je dan keek naar de omkadering daarvan en een pak minder publiek en zag er allemaal wat minder flitsend uit. Bij Hyrox is het allemaal in een grote hal met heel veel spandoeken, met verschillende lampen erbij, goede muziek. Of goede muziek.
Jim Ray is trouwens, Hans, dat is namelijk dus van de Mudmasters, wat ik net zei.
Ja, oké. Maar dan merk je dat zit niet op het niveau van een Hyrox. Want Hyrox is echt, dat is zo opgepompt en dat publiek daar rond en alles wat daar gebeurt en heel veel influencers en met reels en noem maar op. Dus ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is dat je zegt van oké, we willen iets zoals Iron Man doen, maar we doen dat dan op ons eigen label. En dat is niet altijd even gemakkelijk om dat op dezelfde manier te doen als het grote voorbeeld die daar heel veel geld tegenaan smijten.
Hey, sterker nog, dat gaat ook gewoon niet lukken. Kans, want ik denk dat je daar heel realistisch over moet zijn. Waarom is Ironman zo populair? Niet omdat het per se de beste wedstrijden zijn of de best georganiseerde wedstrijden, maar die liften ook gewoon mee op het succes van hun eigen naam. Zo werkt het nou eenmaal. Ja. En als je nu aan mensen vraagt, je laat ze een filmpje zien van een gymrace of wat dan ook, en je vraagt aan mensen, wat is dit? Iedereen zal zeggen, Hyrox. Want dat is de naam die iedereen nu kent en die overal voorbij komt. En nou ja, Hyrox, dat is de naam waar iedereen mee bezig is. Je kunt dat op allerlei varianten proberen na te doen, of in allerlei varianten. Maar het gaat nooit zo populair worden als Hyrox. Want ze waren gewoon de eerste. En dan ben je eigenlijk per definitie ook de grootste en de meest toonaangevende. Ja, zo werkt het toch wel?
Ja, nee, klopt. Dat is, ik denk, je kan Hyrox eigenlijk één op één naast Ironman zetten op dat vlak. Dus precies hetzelfde verhaal. Wat ik wel frappant vond de afgelopen week, Tim, waren de reacties van triatleten. Die zeiden van triathlon is triathlon en hou het zo. En dacht ik van, er zijn echt veel triatleten die aan Hyrox doen. Maar blijkbaar is er ook wel een publiek die zeggen van, ja, dit hoort echt niet bij de triathlonsport. Terwijl, ik vind het ergens wel logisch, want de rode draad doorheen het hele Hyrox verhaal is dat lopen. En als je daar niet goed in bent, en ik heb dat al van veel triatleten gehoord, ook Peter Kroes die dat al een paar keer gedaan heeft, en die zei ook, je hebt echt van die fitnessboys met een pak spieren, maar die staan eigenlijk gewoon door al die spieren veel te zwaar om goed te kunnen lopen. Dus die verliezen heel veel tijd in die 8 kilometer lopen. En door het feit van dat het inlopen is in combinatie met andere sporten, ja, dan heeft dat volgens mij mogelijk wel een plaats binnen het multisportverhaal van World Triathlon.
Ja, en dan denk ik, los daarvan, wie zijn wij om te bepalen wat binnen de triathlonsport past, toch? Uiteindelijk is dat wel World Triathlon wat dat bepaalt. En laten we ook niet vergeten, Hans, als je bijvoorbeeld in Nederland een heel populaire wedstrijd had, Rondje Eilanden, of hoe heet dat? Ja, Rondje Eilanden, geloof ik. Dan zit je 10 keer te zwemmen en 10 keer te rennen of zo. Heeft natuurlijk ook helemaal niks met triathlon te maken. Maar er zijn wel heel veel triatleten die dat hartstikke geweldig vinden. En dus, weet je wel, het is in dat opzicht misschien hartstikke goed als je verschillende nieuwe disciplines kunt toevoegen, zolang het maar populair is. En dat kan elkaar alleen maar versterken, denk ik. Dus ik denk ook dat je dat vooral moet aanmoedigen. En het is natuurlijk ook niet zo dat als er een Hyrox, bij wijze van spreken, onder een triathlon-label valt straks. Ja, het is niet zo dat een triathlon ineens verdwijnt, weet je wel. Je kunt nog steeds je traditionele triathlons doen. Dus ja, het is wel... Maar goed, het is wel...
Het ene kan het andere net versterken. Dat je een kruisbestuiving gaat krijgen van mensen die zeggen, ja, dan wil ik ook wel eens echt de triathlon proberen. Overigens, dat swimrun verhaal, dat is een tweede tak, hè, waar wel triathlon graag ook mee in wil stappen. Je hebt natuurlijk dat superpopulaire Eutileu in Scandinavië. Het WK swimrun is dat eigenlijk. Ja. Dus dat je een parcours aflegt via verschillende eilanden met lopen en met zwemmen, meestal een duo. Je merkt dat dat ook bij ons zeer populair is geworden. Dus wij krijgen ook meer en meer swimruns. We hebben zelfs een BK, wat dan weer onder de Belgische Triathlon Federatie valt. Dus bij ons is dat al wel omarmd. Dus ja, dat soort sporten, ja, je ziet dat wel opduiken. En ik vind het niet abnormaal dat de World Triathlon, en zeker bij die swimruns, daar als federatie boven wil hangen. En ik snap het ook dat ze met HYROX bezig zijn, hè? Absoluut.
Ja. Nou Hans, er gebeurt in ieder geval veel, hè? Dat hebben we natuurlijk de afgelopen week al een paar keer tegen elkaar gezegd. Maar dit soort ontwikkelingen tonen dat alleen maar aan, denk ik.
Ja, ja, en zeker ook als je kijkt naar het aantal reacties en welke reacties dat we daarop krijgen. Het speelt wel inderdaad, ja.
Ja, het speelt wel. Zijn we er doorheen, denk ik, hè?
Ja, ik ga me even de sledpool oefenen en de wallballs.
Nou, zou het wat voor jou zijn of niet?
Nee.
Hè? Voor mij ook niet, moet ik heel eerlijk zijn. Nou, het lijkt me wel leuk om het een keer te proberen, om op zijn minst te weten wat het is.
Ja, maar het lijkt me loodzwaar.
Ja, maar de triathlon is toch ook loodzwaar?
Zelfs zonder de gewichten, als je die burpees moet doen. Nee, jongen. Ik ken verschillende triatleten die aan HYROX doen. En als ik dan die beelden bekijk, dan denk ik van, oh my god, jongen, dit is echt zo, ja. Ja, het is echt wel killing. Het is echt heel diep gaan, hoor. Je merkt ook vaak, het is een beetje het biathlon-effect. Als ze binnenkomen gelopen, dan zijn er ook veel die meteen neerstorten, omdat het is, ja, je moet dat goed verdelen tussen een goed tempo weer aan het lopen en dan elke keer toch wel voor een groot stuk in het rood gaan in de fysieke proeven. Ja, dat is echt respect worden voor degenen die hier goed in zijn.
Ja. Nou Hans, dan gaan we het sowieso in de gaten houden. En we laten de HYROX voorlopig aan de echt, echt sterke mannen en vrouwen over.
Ja.
En wij blijven er gewoon lekker over praten. Dat is ook fijn, hè?
Ik ga voor wat multisport betreft, doe mij dan maar poolbiljart, darts en...
darten, mooie sport. Ja. Gisteren weer, dit weekend weer genoten van de UK Open, hoor. Mooie sport.
Ik blijf er ook af en toe wel eens bij hangen, hoor. Als ik aan het sappen ben, dan durf ik ook wel eens even kijken. Maar de Belgen doen het de laatste tijd wat minder. En dan hebt bij mij een beetje de aandacht wat weg. Merk.
Ja, de Nederlanders die gaan natuurlijk weer toppie. Dus wat dat betreft, mooie tijden. Maar goed, we zijn geen dag voor
ja, je moet eens... Nee, ik ga het niet uitspreken. Want jullie hebben zoveel medailles gepakt op de winterspelen. Ik wou net zeggen, je moet één sport hebben waar je kan uitdoen.
Ik wou net zeggen, we hebben een hele goede OS achter de rug. Alright, Hans. Het was weer leuk dat je erbij was. Maar ja, dat is ook een zekerheidje. Want we doen deze podcast natuurlijk samen. Gaan we volgende week ook weer doen. Dus ik zou willen zeggen, tot volgende week.
Tot dan.